Hoofdstuk 3. Toen hij haar zag, begon hij ook te lachen.
Ik weet wie jij bent, zei hij. Jij bent de roversdochter die in het bos rondholt. Ik heb je daar een keer gezien.
Maar wie ben jij dan? Vroeg Ronja. En hoe ben je hier gekomen?
Ik ben Birk, de zoon van Borka, en ik woon hier.
Wij zijn vannacht hierheen verhuisd.
Ronja staarde hem aan.
Welke wij?
Borka en Oendis, en ik, en onze 12 rovers.
Het duurde even voordat Ronja dit afschuwelijke nieuws tot zich door had laten dringen. Maar tenslotte zei ze,
bedoel je dat de hele Noorderburcht vol botterikken zit?
Hij begon te lachen.
Nee, er zijn hier alleen maar fatsoenlijke Borka-rovers. Maar aan jouw kant zit het prop vol botterikken, dat heb ik tenminste altijd gehoord.
Zo had hij dat altijd gehoord.
Wat een brutaliteit.
Ze werd gloeiend van kwaadheid.
Maar het zou allemaal nog erger worden.
Ik moet je trouwens zeggen, ging Birk verder, dat dit van nu af geen Noorderburg meer is. Van nu af is dit de Borka-vesting. Probeer dat maar te onthouden.
Ronja begon te hijgen van woede.
De Borka-vesting? Hoe durfde hij zoiets te beweren? Wat een schurken waren die Borka-rovers. En de lummel die daar zat te grijnzen, hoorde dus bij dat stelletje.
Pas maar op dat Mattis dit niet te horen krijgt, zei ze.
Want dan gaan alle Borka-rovers naar de bliksem. Daar kun je donder op zeggen.
Dat denk jij maar, zei Birk.
Ronja dacht aan Mattis en ze rilde. Ze had hem wel eens buiten zichzelf van woede gezien. En dat was heel akelig geweest. Maar als hij dit te horen kreeg, zou zijn burcht voor de tweede keer splijten. Iets anders kon ze zich niet voorstellen. Ze kreunde bij de gedachte.
Wat is er met jou?
Vroeg Birk.
Voel je je niet lekker?
Ronja gaf geen antwoord. Ze had genoeg van zijn brutale praatjes. Nu moest er iets gedaan worden. Mattis en zijn rovers zouden gauw thuiskomen en dan zouden al die botterikken van hun Borka-rovers in één wip uit de burcht gezet worden. Ze stond op om weg te gaan. Maar toen zag ze wat Birk wilde doen. Die lummel was van plan over de hellepoel te springen. Hij stond aan de overkant, precies tegenover haar, en nu zette hij zich af. Op dat ogenblik riep ze,
als je hier durft te komen, krijg je zo'n oplawaai dat je neus de lucht invliegt.
Naha, zei Birk en hij sprong over de kloof.
Doe het me maar na als je durft, zei hij grijnzend.
En dat had hij niet moeten zeggen. Het was al erg genoeg dat hij en zijn botterikken naar de burcht van Mattis waren verhuisd. Maar niemand moest het wagen een rover van Mattis uit te dagen. En Ronja sprong. Ze wist zelf niet wat er gebeurde, maar plotseling vloog ze over de hellepoel en landde aan de andere kant.
Jij bent niet op je achterhoofd gevallen, zei Birk.
En hij sprong terug. Maar Ronja wachtte niet op hem. Ook zij sprong terug over de kloof.
Dan kon hij net zoveel naar haar staan staren als hij zelf wilde.
Je zou me toch een oplawaai geven?
Maar waarom doe je dat dan niet?
Vroeg Birk.
Daar kom ik.
Ik zie het, zei Ronja. Maar ook nu wachtte ze niet op hem. Ze sprong weer over de gapende diepte heen en voelde dat ze door zou blijven springen tot haar tong op haar tenen hing, als dat de enige manier was om van hem af te komen. Toen zeiden ze geen van beiden meer iets. Ze sprongen alleen nog maar. Als razende sprongen ze heen en terug over de hellepoel. Er was niets anders meer te horen dan hun geheig en af en toe het gekras van een kraai op de rand van de afgrond. Verder heerste er doodse stilte. Alles leek in afwachting van iets vreselijks dat ieder ogenblik kon gebeuren.
Zo dadelijk zullen we allebei wel in de hellepoel terechtkomen, dacht Ronja.
Maar dan komt er tenminste een eind aan dit eeuwige gespring. Nu sprong Birk haar voor de zoveelste keer over de kloof tegemoet. En ook zij maakte zich klaar voor een sprong. De hoeveelste het was, wist ze niet meer.
Het leek wel of ze haar hele leven niets anders gedaan had dan over afgronden springen om aan zo'n lummel van Borka te ontsnappen. Toen zag ze dat Birk uitgleed op een steen die los lag op de plek waar hij met zijn voeten terecht kwam. Ze hoorden hem schreeuwen voordat hij in de diepte verdween. Daarna hoorden ze alleen de kraaien. Ze deed haar ogen dicht en wenste dat deze dag nooit had bestaan. Dat Birk nooit had bestaan. En dat ze nooit hadden gesprongen. Ten slotte kroop ze op haar buik naar de rand van de afgrond en keek omlaag. Daar zag ze Birk. Vlak onder haar stond hij op een uitsteeksel. Een steen of een balk of iets anders dat uit de kapotte muur stak. Net ver genoeg om zijn beide voeten steun te geven. Daar stond hij. Met die diepe hellepoel onder zich. En zijn handen tastten wanhopig naar iets waaraan hij zich vast zou kunnen grijpen om niet in de afgrond te storten. Maar hij wist, en dat wist Ronja ook, dat hij zonder hulp nooit meer boven zou kunnen komen. "Blijf staan," zei Ronja. Hij antwoordde met een lachje. "Ja, ik heb hier niet veel anders te doen." Maar bang was hij wel. Dat was heel goed te zien. Ronja trok de leren band los die ze altijd opgerold onder haar riem droeg. Die had haar al heel wat keren goede diensten bewezen bij het klauteren in bomen. Nu maakte ze aan het ene uiteinde een grote lus en bond het andere om haar eigen middel. Daarna liet ze de band omlaag zakken naar Birk. Ze zag zijn ogen schitteren toen de lus boven zijn hoofd hing te bungelen. De band was precies lang genoeg. Wat een bof voor die lummel van Borka. "Probeer je in de lus te wringen," zei ze. "Daarna mag je gaan klimmen, als ik ja zeg. Maar niet eerder." Tijdens het onweer in haar geboortenacht was een groot stuk steen uit de muur losgeraakt. Nu lag dat hele blok bij de rand van de afgrond. Ronja ging er vlak achter op haar buik liggen. Toen riep ze: "Ga maar klimmen." Bijna meteen voelde ze hoe de leren band om haar buik gespannen werd. Het deed pijn. Elke keer als er door Birk bij het klimmen aan de band werd getrokken, kreunde ze. "Straks word ik net als de burcht van Mattis in tweeën gehakt," dacht ze, en ze klemde haar tanden op elkaar om het niet uit te schreeuwen. Plotseling verdween de druk van haar buik en zag ze Birk naast zich. Hij stond haar aan te kijken. Ze bleef liggen en probeerde erachter te komen of ze nog adem kon halen. Toen zei hij: "Zo, daar lig je dus." "Ja, hier lig ik," zei Ronja. "Ben je nu uitgesprongen?" "Nee, ik moet nog één keer springen om aan de goede kant te komen. Ik moet toch terug naar de Borka-vesting?" "Maak eerst die leren band maar los," zei Ronja. En ze kwam overeind. "Ik wil niet langer dan noodzakelijk aan jou vastzitten." Hij wurmde zich uit de lus. "Nee, natuurlijk niet," zei hij.